Radio Vrij België, Walter Slosse, Frans Wijtak, het vervolg. Frans Wijtak, die vorige week aandacht vroeg voor solidariteitsacties met de verdrukte Zuid-Amerikaanse arbeiders naar aanleiding van een zogenaamde dag der bevrijdingsbewegingen die Wijtak zaterdag voor 8 dagen in Sint-Niet meehielp organiseren. Frans Wijtak verbleef immers zelf 2 keer in Venezuela, waar hij zich onder meer aansloot bij de guerrillabeweging en na zijn arrestatie het land werd uitgezet. In Vlaanderen verwierf hij grote bekendheid door zijn rol in de spontane stakingen van de Antwerpse en Gentse havers 5 jaar geleden. Hij is nu werkzaam in een bouwbedrijf en gelooft met zijn 43 jaar nog steeds in de strijd voor een nieuwe, rechtvaardige maatschappij. Wijtak is een idealist die zijn overtuiging bouwt op de spontane verzetsdrang bij zijn medemensen. Nadat hij van zijn 14e tot zijn 20e in verschillende fabrieken had gesloten, hij priester te worden. Wijtak verliet de kerk toen hij tijdens zijn eerste verblijf in Zuid-Amerika vaststelde dat de woorden van de religieuze gezagsdragers niet in overeenstemming zijn met hun daden. Frans Wijtak.
Ik mag niet zeggen dat ik zelf in België ooit in kerkelijke structuren streng gewerkt heb. De enige structuur die ik herkende, dat was dus de mens en de massa die men tegenkomt op straat, die men tegenkomt in de fabriek. En de kerkelijke structuren, daar heb ik nooit veel aandacht. Daar heb ik zelf dikwijls van afgewezen. En ook dikwijls gestraft geweest door het feit dat ik er weinig rekening mee hield, omdat die structuren zo nauw verbonden zijn met het autoritair denken, met het repressief systeem tegenover de vrouw, tegenover de student, tegenover de arbeider die niet aan bod komt enzovoort. Dus heb ik daar niet rekening mee gehouden. In die zin was ik marginaal, maar dan gewild marginaal binnen dat systeem, zolang als ik er binnen was.
Op dezelfde wijze blijf je opstandig staan tegenover elke andere structuur in onze maatschappij. Ik denk aan vakbonden, politieke partijen. Je bent een uitgesproken spontaneïst. Trouwens, het woord spontaneïsme, dat komt regelmatig terug in alles wat je zegt. Het spontane geloof in de mens is niet verenigbaar met de mens in structuren onderbrengen, waar hij tenslotte onder een soort autoriteit terechtkomt.
Ik denk dat je bijna een volledige samenvatting gegeven hebt. Werkelijk, ik voel me niet thuis binnen de structuur. Ik voel me ook niet thuis binnen geen enkele structuur. Omdat alle structuren, tot op heden, de vervreemding in de Antwerpen. Door 2 zaken, denk ik. Door zich te identificeren met de massa. Zij zijn de massa, de vakbond, dat klein groepje daarbovenaan is de massa. En door de macht te substitueren, dus de mensen dragen slaaf zijn macht over aan gelijk welke politieke partij. En in die zin kan ik niet akkoord gaan. Maar juist in de spontaniteit zit de kracht om juist de massa terug samen te brengen. Terwijl dat we nu een volledige sterilisatie kennen van massaverschijnsel. En dat maar af en toe is optreden wanneer er grote spontane momenten zijn, maar die dan niet kunnen opgevangen worden, terwille dat er een groepje bovenaan zit die voortdurend alles wil opvangen.
Maar geef je een rekenschap van het feit dat bijvoorbeeld in het jaar 73, in de maanden april en mei, toen de havenstakingen plaatsvonden in Antwerpen en Gent, waarin jij een belangrijke rol speelde, het waren niet erkende stakingen door de vakbonden, het waren dus spontane stakingen, het woord zegt het al. Daar heb jij toch de mensen ook leiding gegeven uiteindelijk. Daar heb jij de mensen toegesproken. Heb je de mensen misschien ook demagogisch benaderd? Heb je de mensen misschien toch aangezet om dingen te doen waar ze zelf niet waren opgekomen? Misschien ben je dan toch ook weer een leider geweest.
Dat is natuurlijk wel een zware en een diepe vraag. Want men mag niet vervallen in datgene wat men bij anderen aanklaagt. Maar ik denk dat ik in 73 enkel transformator geweest ben. Het doel was zoveel mogelijk informatie te winnen. Ik heb met veel uren met mensen gesproken en van de ene fabriek naar de ander getrokken, met ik weet nu hoeveel maten, om ons duidelijk te informeren van de situatie. En dat maar over te brengen wat de mensen aan ons gezegd hadden. Wij de mensen willen opdringen. En wat wij de mensen willen opdringen, dat noem ik indoctrinatie. Maar informatie is de werkelijkheid doorgeven die zich afspeelt binnen een concrete strijdsituatie. En dat is hetgeen dat wij getracht hebben.
Ben je tegen elke vorm van organisatie?
Nee, ik ben niet tegen de vorm van organisatie, maar ik ben voor basisorganisatie, voor een vorm van organisatie die komt waaruit het volk zichzelf leidt, maar niet de geleide wordt. Omdat het, wanneer men het simpel stelt, ongeveer in onze maatschappij zien wij het toch ook. Dus mensen die technisch zeer bekwaam zijn, die worden minder betaald dan zij die de zaak manipuleren, de directeurkes, die dikwijls over minder capaciteiten, minder kennis beschikken, minder technische bekwaamheid, nochtans ze verdienen meer. Dus onze maatschappij, zoals Durkheim reeds constateerde, heeft er meer aan mensen te betalen om politieagent te spelen dan werkelijk om een taak die te vervullen die van belang is in de vooruitgang van de mensheid.
Wat denk jij dat het ooit mogelijk is om een andere maatschappij te vormen als men weet hoe het staat met de mens zelf? Is jouw geloof in die nieuwe mens tenslotte geen kaartenhuis?
Nee. Ik denk, ik ben natuurlijk geen profeet en nog veel minder, maar ik denk op de eerste plaats zou ik twee zaken willen aanhalen. Men is altijd uitgegaan van oorzaak-gevolg, hetgeen dat juist is. Dus de wet van de natuur is een wet van oorzaak en gevolg. De wet van de wetenschap, daar is anders geen. Maar Jung heeft ook gesproken van een gelijktijdigheid, een synchroniciteit, die zeer van belang is. En waarop dat twee feiten gezamenlijk voorvallen en die wij onwetenschappelijk le hasard, het toeval, hebben genoemd. Zo denk ik dat er binnen de sociale situatie elementen zich aan het ontpoppen zijn. Elementen, maatschappelijke elementen, sociale elementen, die veel dieper gaan naar de wortels en die een rol gaan spelen. Nu niet, maar misschien binnen 50 jaar, want we zijn in evolutie. Zoals we kunnen zeggen, om het concreet te zeggen, wanneer dat Fidel Castro in 58 de kans gehad heeft om Havana te nemen, dat was dan niet ter wille van zijn enkele onder de guerrilleros, maar dat was het ter wille van een synchroniciteit, een gelijktijdigheid, dat de elektriciteitsmaatschappijen en al de arbeiders van Havana al 6 weken in staking waren. En dat er dus een revolutionair elan aanwezig was. En dan vallen er enkele honderden mensen die totaal zijn. Ik zal zeggen, totaal in een visie op de revolutie. Dat was genoeg. Dat was de vonk om gans die benzineketel in brand te steken. En die gelijktijdigheid die komt voortdurend voor in de maatschappij. Maar daarom is het ook, zoals we in het vorige programma gezegd hebben, dat van uiterst belang de verschillende strijden te binden. Niet om ze spontaniteit, dat is maar één keer. Herhaalde spontaniteit, dat stomt af. Dat is zinloos, dat zegt niets niet meer. Maar wel om strijden te binnen, om ze te veralgemenen. Om daaruit een gelijktijdigheid te kunnen bewerkstelligen. En die gelijktijdigheid zal meer en meer komen vanuit, denk ik, niet vanuit de frang meer, de frang minder, die van zeer groot belang is, want de economische factoren verwaarlozen in deze maatschappij, die totaal economisch is, zou dwaas zijn en onkundig. Maar die op de eerste plaats toch zal moeten komen vanuit een visie op de toekomst. Wij gaan naar een kosmische mens, denk ik. Wij gaan, als we spreken over gelijktijdigheid, spreken we over kosmos. Spreken we over, als we spreken over lotsverbondenheid. Lotsverbondenheid is altijd geweest. Ons fabriekje van de weverij, onze dok, ons Venezuela, ons België. En een klein beetje, maar wij gebruiken lotsverbondenheid vaak in het geheel, maar we passen toe in concreto op particuliere gevallen. Wanneer dat het zal samenvallen met het geheel, dan pas kunnen we spreken, denk ik, dat er iets kan veranderen voor de nieuwe maatschappij. Want nu hebben we feitelijk vals spel gespeeld. We hebben gegokt naar dus de algemeenheid, maar we hebben ze toegepast op zeer individuele gevallen. Dus we hebben het spel gespeeld van de maatschappij die zegt, die beslist in naam van de massa. Een chef-directeur die zegt, en mijn arbeiders, ik beslis. Dus we hebben gezegd, lotsverbondenheid, maar het toegepast op één regio, op een streekje, op een land, soms op een continent.
Geloof je dat de tegenstellingen tussen mensen onderling ooit kunnen verdwijnen?
Ja, ik denk dat die kunnen verdwijnen. Maar niet kunnen verdwijnen in geen enkel economisch systeem dat op dit ogenblik op de wereld bestaat.
Dus moet er een nieuw komen?
Ja.
Een nieuwe maatschappij?
Een totaal nieuwe maatschappij.
Daar geloof je in?
Ja, ik denk het voorspel, hoewel dat het voor sommigen wel kinderlijk reek, was bijvoorbeeld in mei 68 en was misschien een stuk die Praagse lente, die niet gepland was, die zo spontaan uit de mensen is losgesprongen. Maar men is er niet op verder kunnen dokteren. Die mensen hebben geen kans gehad. Dat wordt onmiddellijk in de doofpot gestoken en wordt uitgemoord, want dat is gevaarlijk.
Je hebt al eens gezegd, ik ga graag naar de zee en ik kijk ook graag naar de massa.
Inderdaad, omdat ik ga graag naar de zee en ik hoor graag het geluid van de zee. Ik zie graag de golven.
Je zit graag alleen?
Ja, ik zit graag alleen op die zee te kijken. Omdat meestal, wanneer men met 10 man is, die mensen de aandacht voor zichzelf vragen en niet voor de massa. Niet voor die zee. En ik vergelijk nogal graag de zee met een massa. En meestal is het zo dat men ook, wanneer men buiten de situatie, buiten de zee staat, buiten de massa, dikwijls is het zo. Men bijvoorbeeld is een manifestatie. Ik heb dat ondervonden bijvoorbeeld ene keer, tot mijn groot spijt, dat ik in Venezuela was. En het was een manifestatie van de studenten en wij zaten op een pintje te pakken. Wij zaten buiten de massa, wij zaten de aandacht van elkaar te eisen, maar we waren er niet in. Dat is een frustratie, dat is een vervreemding. Wanneer jij volgens mij op de massa kijkt, wanneer je iets van wilt kennen, iets van wilt leren, moet je alleen zitten. Moet je alleen erop zitten kijken en al je bedenkingen kunnen maken. En oftewel er binnenin zitten. En het is in die zin dat ik naar de zee kijk. Het is bevrijdend, denk ik. De natuur, want het is een teruggaan naar de natuur. We zijn vervreemd niet enkel van onze arbeidssituatie, maar we zijn ook vervreemd van de natuur wanneer we zien in welke een armzalige privacy, enkelvoudigheid dat we gedrongen zitten, waarin we dat laatste stukje identiteit moeten opsnoepen omdat we niets anders niet meer hebben. En wel denk ik dat een grote bevrijding is, de stukjes natuur die links en rechts ons nog gelden en waar onder andere de zee een stuk, nogal een reusachtige brok van is.
Is dat geen tegenstelling op zichzelf, tenslotte, wat je nu aanvoert? Dat alleen willen zijn, dat recht op privacy, dat recht op het peilen van zijn eigen binnenste en toch die grote aantrekkingskracht die uitgaat van de massa, toch altijd door veel sceptici genoemd een vormeloze massa, die ook gevaarlijk kan zijn, die niet nadenkt, die gedwee volgt.
Ik denk niet. In mijn leven is het in zekere zin geen tegenstelling. Ik zal zeggen waarom. Ten eerste, omdat ik denk, wanneer men voortdurend in de massa is en zich niet af en toe terugtrekt en denkt over, dat men leeghoofdig, dat men snelachtig tussen die massa geen inbreng niet meer gaat hebben, dat men niets niet meer bijbrengt, dat men die massa opeet, uitolt. En dat is een gevaar. Men heeft nog een lidkaart, men doet nog een beetje mee, maar het wordt geen massa niet meer, het wordt een levenloze massa. Het wordt een nieuw verschijnsel op de akker, zoals Baudelaire zegt. Ik denk dat het zoiets is. Men moet zich voortdurend dynamisch vullen. En dynamisch vullen, dat kan door een boek zijn, dat kan vooral door de natuur zijn. Men moet energieën opdoen, omdat de massa niets is dat zo snoepjes uitdeelt, maar dat eist van de mens. En wanneer de massa, zoals sommige sceptici zeggen, massaal optreedt en niet denkt enzovoort, dan is het juist daarom. Omdat men voortdurend tot een slogancultuur wordt gebombardeerd. Een beetje een dogma gaat doen, wat pamfletjes gaat delen en de catechismes uitschreven dat het gazetje heeft geschreven. Maar daar komt de massa niet meer vooruit. Dat is geen lotsverbondenheid. Een mens heeft nood, en sterke nood, om zichzelf te worden. Anders kan de massa ook haar eigen identiteit niet vinden, vind ik.
Je hebt geen enkele ambitie tot leiderschap?
Geen enkele. Geen enkele, omdat ik denk dat enkel de massa, en ik leg voortdurend de nadruk op de massa, zich moet laden, maar dat ook iedereen van die massa zich individueel in zijn privacy moet laden om die massa tot hoogspanning te kunnen brengen, om haar taak te kunnen verwezenlijken, om werkelijk de motoren te laten draaien van de nieuwe maatschappij. Dus dat iedereen daar met zijn batterieken van 20 volt, daar inspringt en die ook gretig weggeeft. Maar dat er niet te veel lege batterijen tussen staan, want anders zal er niet veel gebeuren. En dan wordt het een slogancultuur. Dan wordt het hetgeen dat wij vervelend zeggen, is het weer hetzelfde. Het is altijd, dat brengt niets bij, dat is niets nieuw, enzovoort. Maar wij moeten, denk ik, teruggaan dat elke mens zich meer bezint op zijn eigen situatie, om vanuit zijn eigen situatie iets bij te brengen in het levend geheel van die massa.
Maar is de kloof niet te groot tussen wat jij denkt en wat de massa denkt? In de veronderstelling dat de massa zou denken, maar dat zijn allemaal individuen die eventueel denken, hoewel het denken dus sterk vermindert naarmate het televisiekijken toeneemt.
Ja. Dat kan, maar toch denk ik niet dat die kloof zo groot is. Ik denk op de eerste plaats dat veel mensen die gedachten zich stellen, maar zeggen, ja, ze is niet mogelijk. En dat is een kwestie dat elke mens in zijn, ja, zijn schuchter pogen, dat lijkt nu wel een zeer nederig woord, maar ik zou het willen vervangen door in een strijdbaarheid, in een combatieve geest, zegt, ja, kijk, dat is de moeite waard, dat is zinvol in het leven. Want het andere, dat is corrupt worden, dat is onttaarden in wat consumptiegedoe van deze maatschappij en het bruikbaar worden voor deze maatschappij. Wij mogen juist niet bruikbaar worden voor deze maatschappij, maar we moeten juist bruikbaar worden voor een andere maatschappij. Maar dat is niet zo gemakkelijk, dat is gemakkelijk uitgesproken, maar dat is ook het gevecht van de vrijheid. En in de mate dat je, en je ziet dat met veel jonge mensen, ik ken dat gezien in Venezuela, ik ken dat gezien een keer in het gevangen in Spanje, ik ken dat gezien wanneer dat er een paar vrouwen werden afgeslagen in Tarragona, in Spanje, onder Franco-regime. Het is urend in de mate dat men daarin treedt, voelt men zich vrijer, voelt men zich minder ontaarder en krijgt men een juistere kijk op de situatie en op de toekomst en op de overwinningskansen. Want één zaak is zeker, dus of men het wil of niet, men komt tot de constatatie, die ontmaskering gaat gebeuren, of dit systeem het wil of niet, die ontmaskering gaat gebeuren, van al de corruptie, de ontaarding die men de mensen wil aanplakken en toewijzen vanuit het autoritair schoolsysteem tot en met het graf. De toekomst en de overwinning is aan het samengaan, niet aan de te gronden gaan, denk ik.
Heb je ooit mensen neergeschoten? Toen je in de guerrilla vertoefde?
Ik moet eerlijk zeggen, ik heb er nog veel geschoten. Hoeveel dat ik er neergeschoten heb, dat weet ik niet. Maar mijn eerste ontmoeting, ik was helemaal geen held. Dat was in Kumanakau. En daar hadden wij een gevecht met de cazadores, de rangers. En dat er in ons groepje, we waren met 9, 16 boven, Magdaleno, dus die voerde na. Dat was die die met Che Guevara gevochten had, een oneindig moedig man. Was al een stuk niet mens in mijn ogen, geen egoïst, geen eerste vioolspeler of niks. En van ons groepje zijn er door 6 neergeknald. Dus we zijn met 3 over en op het moment dat dat gebeurde, enfin, dan kreeg ik zo'n soort kiekenvlees. Ik weet niet, kieken kent iedereen wel.
Kippenvel.
Kippenvel, ja. Dus het ging mij niet te best. Ik ken ik wat geblaft. Ik denk dat ik meer mussen doe. Alleen mussen zitten er geen, maar nog blaren geschoten heb. Van het verschieten. Dat is een heldendaad die ik moet aanmelden. Maar dat vind ik dan ook goed, die je niet kwalijk wordt genomen. Niet tegenstaande dat het zo een confrontatie is waar dat doden mee vallen. Zal niemand u zeggen, kijk, zeg nog eens dat je nu feitelijk kon schieten, hè, enzovoort. Hè. Dus nee, men zag dat je werkelijk integer waart. Dat je deelnam, dat er geen twijfel over u was. En dan met ons zullen ze dan kritiek leveren over een komma. Jij hebt u vergist, jij hebt dat glas daar gezet en het moest daar staan. En al dat gekibbel. Dat vond ik al voor mezelf wel, de eerste bevrijding uit zoveel dingen die men tegenkomt hier in Europa.
Maar heb je nog komma's geplaatst bij het feit dat andere mensenlevens worden neergeschoten?
Ja, daar heb ik wel komma's mee geplaatst. Maar natuurlijk, dat was een macht waartegen men niet bestand was. Op dat moment allee, waren wij met te weinig tegenover die groep van cazadores die op dat moment dat. We hebben gedaan wat we konden. Wij, die 3, zijn feitelijk gered door die 16 boven, die dus die op scherp nogal tamelijk goed schoten, beter dan ik. En die dus als dusdanige de aftocht van ons 3 hebben mogelijk gemaakt.
Binnen de massa's van politie, leger en rijkswacht zijn er ook nog altijd individuen. Met die tegenstelling leven we vandaag nog altijd.
Ja, maar het is dan toch op de eerste plaats die individuen los te vinden uit die instellingen. Want we zitten nu ook allemaal, ik werk ook voor een baas. Dus men zou kunnen zeggen, als al die mensen die van oorlog gewerkt hebben, die hebben nu ook allemaal voor een Duits gewerkt in feite. Indirect waren er maar weinig die niet gewerkt hebben. Dus de enigen die feitelijk niet voor de baas werken, die zijn nu werkloos. Dus, maar ik denk, er is natuurlijk een groot onderscheid tussen in een werk zitten en in de rijkswacht zitten enzovoort. We moeten niet klungelen. Maar ik denk toch wel dat er dat ook die strategie, zoals we gezien hebben in Portugal, binnen het leger, dat mogelijk was. Ik ken er helemaal geen ervaring van. Ik ben nooit in het leger geweest of in de politie of zo, daar moet een ervaring van hebben. Maar dat die mensen toch heel ver gegaan zijn. Dus dat die, ik heb er op een bepaald moment beelden gezien, dus dat die door de internationale of met de vuist in dochten groeten. Dus onder andere die compagnie van parachutisten van, bij zijn naam al vergeten.
Carvalho.
Dus die politiek zeer ver gingen. En dat was een leger. Dus ik denk dat we niet te vlug clichés mogen hangen en veroordelen. Want de vijanden zitten overal. Dus het is gemakkelijk dat een geheim agent een BOB'er en misschien een partij van de een of de andere partij had. En dat hij misschien een paar dingetjes meedoet, schijnbaar. En als een goed partijlid doorgaat. Terwijl dat er mensen daar tussen zitten die ook de tegenstellingen binnen het systeem, want het systeem is corrupt, dus op alle fronten moeten gevochten worden. En geen enkele kracht moet uitgesloten worden, aan geen enkele kracht die zich werkelijk inzet, waar hij ook zit, moet getwijfeld worden.
Radio Vrij België geluisterd naar het tweede en laatste deel van een gesprek met Frans Wuittak. Radio Vrij België. Elke maandag van 3 tot 3:30 in VPR Dag op Hilversum 1. Briefwisseling naar Radio Vrij België, VPRO, postbus 685, postbus 685 in Gent, België. Straks nieuws en reclame, waarna opnieuw de VPRO. Goedemiddag.